Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij thans gemeente van Psalm 119, de verzen 24 en 88. Ik zal u geboon die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin, ik grijp ernaar en zal er heil uit wachten. Ik heb ze lief en zal met hart en zin al hetgeen gij ooit hebt ingezet betrachten. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. En wat er verder volgt, de verzen 24 en 88 van Psalm 119. belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij gemeente het aangezicht des Heren in het gebed. Voor uw heilig aangezicht mogen wij komen aan de avond van deze dag, Heren, God aller genade, die uw trouw en weldadigheid houdt van geslacht tot geslacht, die nooit laat varen het werk uw handen en die de eerste zijt in onze ontmoeting. Want gij hebt ons tezamen gebracht, gij hebt ons de gelegenheid geschonken om u aan te roepen, als vergaderde gemeente naar uw naam genoemd. En gij zijt het die ook heden ons uitnodigt. Want in uw naam is het uitgesproken dat de hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. O Heren, wij bidden u wil dan zo uw eigen woord waarmaken en bevestigen ook in deze dienst des woords en der gebeden. Wij komen met de gemeente tot u om voor uw aangezicht te belijden dat wij allen gezondigd hebben en niet voor u kunnen bestaan, dat zowel gemeenschappelijke als persoonlijke zonden ons verdoemelijk maken in onszelf voor uw heilig aangezicht. Indien gij in uw heilige en rechtvaardige toren zou treden over het mensenleven, wie zal dan bestaan? Maar o God, nu hebt gij toch ook nog gedachten des ontfermens, en gij hebt zelf een pleitgrond geschonken in de getuigenissen van uw woord. Daar horen we het, dat gij van de huizen Israëls gebeden wilt worden, en dat er gepleit mag worden op uw eigen getuigenis des verbonds. Aanschouw het verbond, wil genadig uit de hoge op ons nederzien in gunst, om het zoenoffer van uw lieve Zoon, Jezus Christus, en om zijn bloed, om zijn middelaarsarbeid, die eeuwig rijk en heerlijk is, ons aanzien in dat werk en ons sterken tot de arbeid in de bediening van uw woord, en dat wij het horen mogen wat gij tot de gemeente te zeggen had. O Heere, alles blinkt en schittert in het rijk de natuur. Uw gouden zonlicht overstraalde deze heerlijke herfstdag, en gij zet overal uw voetstap tot in de weilanden toe, spreekt het alles van uw goedheid. Gij dauwt met uw zegen over het aardrijk, en tegelijk gaat de mens daarheen in zijn eigen gekozen wegen en ontheiligt uw dag op een gruwelijke wijze. O Heere, wat is het dan toch dat gij nog bemoeienis met de mens hebben wilt? dat gij nog met ons wilt omgaan, dat gij ons de gezondheid en de tijd geeft om het woord der genade en der verzoening te horen. Zoveel zijn er van verstoken, ofwel door hun afval en afzwerven van uw wegen en uw woord, ofwel doordat ziekte hen aan het ziekbed bindt. Heer, als wij dan in gezondheid ons mochten opmaken, bidden we u, zend uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons geleiden, wil een open oor en hart geven, en wil de macht der duisternis en van de boze uit ons midden weren. Geef dat gij zelf met uw mogendheid en kracht in ons midden moogt zijn, en dat uw naam heerlijk zij in het midden. O Heere, neem zo weg alle boze overleggingen en gedachten, en leid ons verstand gevangen aan uw goddelijk woord. Geef dat Christus, de Heere, onze gerechtigheid, in het midden mogen zegevieren met zijn woord en door uw geest. Wil gij alzo uw naam verheerlijken. Wij bidden u voor allen die niet konden opgaan met ons naar uw huis. Wil gij ze nabij zijn, de ambtsbroeders die door ziekte verhinderd zijn. Heere, wij bidden u voor anderen, voor allen die hier of elders worden verpleegd. Wij smeken u, wil de bedrukten en eenzamen nabij zijn. En u weet gij hoe we tezamen zijn gekomen, met welke honger in onze ziel, hoe er nood was in ons hart. Gij weet alle dingen, och leg het maar alles open en bloot voor het oog en hart van alle die zuchten, die uit de nood tot u roepen, opdat zij het weten mogen dat gij aan hen denkt en dat gij nooit laat varen het werk uwer handen, maar dat gij voort wilt leiden tot uw kennis en dat gij ook kent de moeite en de zorgen van het hart dat zo verslagen kan nederzitten. Heere, ook de meest geheime gedachten zijn u bekend. Alles weet gij. We leggen zo alle verborgen dingen ook, alle noden der gemeente voor aan uw troon. Wil gij nog op ons nederzien en verzoening doen over onze zonden en alzo oplossen de problemen en vragen die de harten beroeren. Wil gij zo, Heer, uw kerk bouwen in het allerheiligst geloof. Zegen de bediening van uw woord in de overdenking van de rijkdom die gij in uw dag geschonken hebt, de roem der dagen die gij als Israëls God geheiligd hebt, opdat wij van zorg ontslagen u zouden roemen. Zo smeken wij u dit alles. Wil ook verder de prediking van uw woord, ook elders in de gemeente en overal waar uw dienstknechten gesteld worden in de bediening, genadig zegenen en uw kerk bouwen. Wij bidden het u om uw naams willen alleen. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het eerste boek van Genesis, het eerste boek van de Heilige Schrift, Genesis. En daarvan het eerste hoofdstuk vers 26 tot hoofdstuk 2 vers 3. Genesis 1 vers 26 tot en met 2 vers 3. Wij lezen daar Gods woord. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hem. En God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: ziet, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiend boomvrucht is. Het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijs gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Tot zover deze eerste schriftlezing. En vervolgens lezen wij het evangelie naar Matteüs, het 28e hoofdstuk, de eerste 7 versen. Matteüs 28, vers 1 tot en met 7. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. Tot zover de schriftlezing. Nu slaan we onze catechismus op, gemeente. Want wij willen verder gaan met de behandeling van het Sabbatsgebod. Wij lezen daarom dus zondag 39, vraag en antwoord. Zondag 38, vraag en antwoord 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste, dat de kerkdienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat ik, inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en den armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover onze catechismus. Maar voordat wij van dit Sabbatgebod iets zeggen, willen wij gelegenheid geven u gaven af te zonderen voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl een derde gave van u gevraagd wordt voor het dienstverenigingsgebouw. De verbouwing daarvan vordert steeds, maar gemeente, daarom is ook te vertrouwen dat u met belangstelling meeleeft. Daarom deze collecte ook zeer hartelijk bij u aanbevolen. Laat ons zingen van Psalm 92, de versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen, om met verheugde monden te roemen terecht mijn Gods, in hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. De versen 7 en 8 van Psalm 92. Thank you. Gemeente, wij willen dus nog weer eens over het vierde gebod van de wet des Heren nadenken. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden aan uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Misschien herinneren we ons nog dat we de vorige keer erop gewezen hebben dat dat stellen van één dag als een dag die geheiligd zal worden voor de dienst des Heren, dat stellen van zo'n dag ook in de nieuwe dag voluit schriftuurlijk is. Dat niet maar iets specifiek Joods is, zoals dwaalleraars ook op het erf van onze kerk helaas in onze tijd beweren wel. Nee, ook die dag geldt nog. En nu gaat het om de vraag wat eigenlijk voor de christenmens deze dag dan inhoudt. We hebben allereerst erop gewezen dat er een ritme is, een levensritme, een afwisseling. Dat het heilige gebod daarin wijst op wat God in de schepping heeft voorgeleefd en voorgearbeid. Waar hij immers in zes dagen zijn scheppingswerk verrichtte en rustte op de zevende dag. En dat dus dat levensritme van 6-1-6-1 ook in het mensenleven zijn beslag krijgt, omdat de mens geschapen is naar het beeld Gods. Via Israël en via het Jodendom is dan die inzetting van de rustdag na zes dagen arbeid dus bewaard gebleven na de zondeval, maar nu krijgt die viering van die dag in de christelijke gemeente een eigen karakter. Want dat specifieke Israëlitische en dat specifieke Joodse is weggevallen. Dus komt nu de vraag, wat is dan het specifieke christelijke ten opzichte van de heiliging van de rustdag? Waarin bestaat de viering van de rustdag? Want het is een feestdag. Het is een dag die de Heere stelt niet maar als een donker gebod, als een donkere eis, maar die hij geeft als een geschenk, als een gave. Want immers nu komt die rustdag te staan in het kader, in het geheel van het verbond. En daar staat boven, ik ben de Heere uw God, de God des verbonds, die u zegenen wil. De rustdag is dus een zegen. Wat houdt dat nu in? Wat is nu het specifiek christelijke dus, van de viering van de rustdag? Laat ons dan maar direct beginnen met als het eerste te noemen dat die rustdag overgegaan is van de zaterdag naar de zondag. Dus van de zevende dag der week naar de eerste dag der week. En dat moet ons toch bijzonder aanspreken, want daarin zit een bijzondere rijke symboliek. Hierin heeft de Heere zeker iets zeer bijzonders willen schenken aan zijn kerk in de nieuwe dag. Is het dan een instelling des Heren? Is het werkelijk een gave Gods? Mag het zo gezegd worden dat de verandering van de rustdag van de Joodse Sabbat, van de zaterdag, naar de zondag, de eerste dag der week, dat een specifieke gave Gods is? Kunnen we dat uit het Nieuwe Testament afleiden? Daar staat toch nergens een gebod in het hele Nieuwe Testament niet. gebod dat nu de eerste dag moet geheiligd worden als de vierde dag van de christelijke gemeente. Dat is wel telkens gezegd, geliefden, maar het ligt toch anders. Want ook al komt niet dat gebod met zoveel woorden voor, de zaak zelf is toch duidelijk. Want immers die eerste dag, die heeft zich toch in het bijzonder aan het christenhart opgedrongen met zo'n kracht, dat de kerk niet anders kon dan deze dag stellen als de vierde dag van haar leven. Want die eerste dag der week was een dag van overweldigende heerlijkheid. Het was de dag van de geboorte, als ik zo mag zeggen, van de nieuwtestamentische gemeente. Het is wel een zeer bijzondere, opmerkelijke leiding Gods, als we immers lezen dat Christus ten derde dagen is verrezen uit de doden, nadat hij gestorven was, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En we weten dat deze derde dag juist de eerste dag der week is geweest. Niet de zevende dag, niet op een zaterdag. Op een zaterdag heeft Jezus gerust in het graf. Heeft hij, om zo te zeggen, het oude verbond volgemaakt in zijn rusten, om dan op de eerste dag der week te verrijzen uit de dood, als de eersteling van allen die ontslapen zijn. O, hoe uitdrukkelijk wordt door de Heilige Geest dit in alle evangeliën telkens weer naar voren geschoven, de eerste dag der week. En daardoor is deze eerste dag vanzelf gesteld voor de gemeente van de levende God tot de roem der dagen. Hoe kan het anders? Want immers, het is de dag van koningsverrijzenis. Als reeds, niet waar, in het gewone mensenleven een bepaalde dag, een bepaalde gedenkdag telkens weer terugkomt in het leven om terug te zien naar dat ene gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan bevrijdingsdag. Hoeveel te meer dan zal de kerk teruggeleid worden naar die ene dag die daar gesteld is door God. En die hij gesteld heeft op de eerste dag der week. Als de dag van koningsverrijzenis. En niet alleen dat hij de koning de kluisters van de dood heeft verbroken. Maar ook dat hij daarin zijn kerk uit het graf heeft meegenomen en in het leven gezet. Daarom viert de kerk op de eerste dag der week eigenlijk telkens haar jaardag. Daar ligt haar geboortestonde in deze tijd, in deze bedeling, waar immers zij door Christus is uitgedragen uit het graf. En hij als Heere der Heren, zijn levendmakende geest, heeft gezonden. Daarom stond hij op de eerste dag der week in het midden van zijn discipelen en heeft hij gesproken over zijn apostelen: vrede zij u lieden. Hoe moet het daarom uit de natuur van de zaak zelf voortvloeien dat deze eerste dag der week juist de dag der kerk bij uitnemendheid werd? Want het is de vierdag van de opstanding des Heren, maar ook de vierdag, de feestdag van haar geboorte. Kan het dan anders dan dat de kerk van begin af aan aangevoeld heeft: dit is een daad Gods die voor ons ook ten opzichte van onze wekelijkse feestdag betekenis heeft. Zo werd vanzelf door deze machtige, alles overweldigende daad de rustdag, de feestdag getrokken van de zevende naar de eerste dag der week. Indien dan de christenen uit de Joden nog aan de Joodse Sabbat, aanvankelijk vasthouden, dan is dat traditie die los moet weken. Ze zijn er ook van losgeweekt. Indien dat niet ware geschied, dan was de christelijke kerk slechts een Joodse secte geworden. Dan was ze slechts een afdeling gebleven van het gehele Jodendom. Maar nee, uit die kluisters van het Jodendom moest de kerk bevrijd worden. En zo klopt het hart van het leven juist daarin dat die eerste dag der week nu de vierdag der kerk wordt. Zo heeft de Heere het geleid. Wij moeten letten op het woord Gods dat in deze ook richtinggevend is. Want immers terstond bemerken we dat de discipelen zo spoedig er een levensvorst is die hen leidt door zijn geest en die straks de geest als Pinkstergeest zal uitstorten als het een hemel gevaren is, hoe deze levensvorst terstond die dag ook als vierdag, als feestdag stelt. Immers, waar waren de discipelen 8 dagen na het paasgebeuren? Weer op de eerste dag der week. Ze waren bijeen, terwijl Thomas nu in het midden was. Daar verscheen de Heere weer in het midden van hen. En als straks het leven voortgaat, hoe horen we dan de apostel Paulus getuigen? Wat zegt hij aan de gemeente van Korinthe? Wat schrijft hij haar? Als u op de eerste dag der week samenkomt, leg dan wat weg voor de behoeftige Jeruzalemse gemeente, die als het ware uw moeder is, want daaruit zijt gij alle gekweekt. Op de eerste dag der week zullen zij wat wegleggen voor die gemeente. En we lezen in Handelingen 20, dat op de eerste dag der week, als de discipelen bij elkaar zijn om brood te breken, Paulus handelt met de Joden, dan is hij dus met de gemeente tezamen vergaderd. En dan staat er zo nadrukkelijk, zullen de des andere daags verrijzen. Niet op de eerste dag der week, want toen was hij met de gemeente tezamen in de dienst des woords en de breking des broods, om des andere daags te verrijzen. Horen we het? En als we de apostel Johannes horen spreken van de wondere machtige gezichten die hij ontving, dan horen we, en ik stond op de dag des Heren op het oever, op de oever der zee. Die dag des Heren, die speelt door alles heen. Daarom, het is geen menselijke inzetting. Dit is Gods werk. Dit is door God geschied. Zo heeft de kerk het van begin af aan aangevoeld. Natuurlijk heeft later die zondagsheiliging een aparte orde en kleur gekregen door de zondagswetten na de keizerlijke edicten van Constantijn de Grote. Maar dat is dan in 300 en later, en dan krijgen we dus de verschillende wetten over de zondagsviering. Maar de zondag als vierdag, als zodanig, als feestdag, is dus een gave des Heren. En als zodanig zal zij ook een aparte plaats innemen in het kerkelijke leven. En zal de christen deze dag ook heiligen. En te meer omdat immers het heilige gebod Gods niet wijst op een bepaalde dag rechtstreeks, maar veel meer op het ritme van 6-1-6-1. Zo is dan naar Gods bedoeling eigenlijk het heilsfeit der opstanding de afzondering van de eerste dag der week. Dit heilsfeit is, om zo te zeggen, de daad van Christus, waarin ook de dag des Heren, de eerste dag der week, tot de rustdag geheiligd is. En zij is daarin een bijzondere gave. En daarin zit nu ook een bijzondere symboliek. Dat wil ik toch ook eventjes wat nader uitleggen. Want wat een prediking gaat er vanuit, gemeente, dat nu de christen en de christelijke gemeente op de eerste dag der week rusten mag van al het gewone beroepswerk, om dan vanuit die rust de week in te gaan, Of het zo verstaan wordt, dat is een tweede. Maar we willen nu wijzen op de symboliek die hierin zit opgesloten. Immers, hoe was de mens geroepen in de morgenstond der schepping, in de staat der rechtheid, om in de weg van de gehoorzaamheid de volle zaligheid te verwerven. Zij was wel in alle heerlijkheid, als het ware in de kern geschonken, maar ze zou nog uitbloeien tot de volle heerlijke zaligheid in de volle godsgemeenschap. Echter, de zonde is gekomen en heeft de breuk volmaakt gemaakt. Zo is de mens van God afgevallen. Hij is de dood toegevallen en die weg der gehoorzaamheid naar de rust heen, naar de volle rust, is afgesneden en kan nooit meer betreden worden. Maar het grote wonder Gods is dat God zelf met zijn genade tussen beiden is gekomen. En aanvankelijk is dit in de belofte geschied van het vrouwenzaad. Aanvankelijk heeft God gesproken tot de vrouw en tot de slang aangaande het wonder der genade. Maar in het Oude Testament blijft vooralsnog dit alleen afgeschaduwd door een dienst. Het blijft afgeschaduwd door allerlei geboden en door allerlei voorschriften, zodat het alles nog ingekapseld blijft in een wettische dienst. Maar als de dag der vervulling komt, dan is daar Christus die het werk volbracht heeft tot verzoening. Hij heeft de rust aangebracht die er overblijft voor Gods kerk. Zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. Dat is een rust die inhoudt een bevrijd zijn van de vervloeking en van de eis om de wet te volbrengen, wat nooit meer door één zondaar kan volbracht worden. Hij heeft alles volbracht. Hij is verschenen en hij heeft het werk voleindigd dat de Vader hem opgedragen had te doen. En daarom blijft er nu voor de gelovigen niets anders over dan niet om te werken, maar om te geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Ziet, daar hebt ge nu dat wondere getuigenis van de zondag. Zij is als het ware een prediking. Die dag des Heren, die eerste dag der week, de dag der opstanding van Christus, is immers een prediking dat het werk volbracht is, dat het alles voltooid is, dat in Christus alle werk afgemaakt is. Hij heeft het uitgeroepen op de vloekheuvel: het is volbracht. En ten derde dagen is hij als overwinnaar van dood en hel uitgetreden uit het graf, om nu zijn kerk de vrede en de rust te geven, die gestorven is voor onze zonden en opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking, die geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. Daar komt geen werk meer aan te pas. Was dat noodzakelijk, het ware voor eeuwig verloren. Maar nu is er een rusten voor een arm en ellendig en hulpbehoevend volk in zijn werk dat volkomen voleind is. Hij heeft de rust verworven. Hij heeft gewerkt en gezwoegd tot in de diepte der hel om het goud van de rust op te halen uit de diepte. Zo moet er dan niet meer gewerkt worden op eigen verdiensten aan, maar mag er gewerkt en geleefd worden uit hem die het al volbracht heeft. En wat dat nu inhoudt, dat is het geheim dat alleen in het geloof geleerd wordt op de leerschool der genade. Om nu uit het volbrachte werk van Christus en een volkomen levende zaligmaker
die we op de eerste dag der week mogen ontmoeten, is een gezegend woord om vanuit dat heil nu de week in te gaan. Niet meer als degene die nog moeten zwoegen om de hemel te verdienen, maar die nu mogen arbeiden uit hem die het leven is. Dan te weten dat er een week voor ons ligt, waarin al ons werk weer gebrekkig zal zijn en met zonde bevlekt. Waarin we een heilige roeping hebben te vervullen, maar er niets in onszelf van terecht brengen. Maar dan te weten dat er nu verzoening is aangebracht en dat het alles bedekt zal zijn met zijn volmaakte arbeid. En dat we ook begenadigd worden om weer gesterkt door een edele geest het pad van zijn geboden te mogen lopen. En dat we straks zo weer naar de werkplaats gaan en naar het kantoor en zo weer in het ambt de gemeente in. Om naar de studeerkamer, of waar we ook wezen moeten, of de moeder in de keuken. Ieder op zijn plaats, naar dat de Heere die schenkt. En naar dat we toegeroepen worden. Om nu niet te moeten zwoegen en sjouwen, om nog het einde te bereiken. Om nog iets op te leveren voor God. Maar om te leven nu uit hem, die de eerste werker is geweest en het volleindigd heeft en de goedkeuring van zijn vader heeft ontvangen in de opwekking uit de doden en die leeft en leven geeft. Ik ben met u lief, al de dagen tot de volleinding der wereld. O, wat verstaan we nog weinig van. Wat moet onze bede dagelijks zijn, kinderen Gods. Heere, leer het mij. Leer het mij om uit volbrachte arbeid te leven en geleid, gesterkt en gesteund te worden, om zo ook te mogen arbeiden en onze roeping ook in het dagelijks leven, in het huisgezin en daarbuiten te mogen volbrengen. Ziet, dat is nu de heerlijke symboliek die de zondag ons predikt van het leven en werken der kerk uit het volbrachte werk van Christus. We houden op van onze zesdaags werken en zwoegen, om zo tot de rust te komen, omdat de rust aanbrengende borg het leven van zijn kerk is geworden. Zalig die hem zo ontmoeten, zalig die hem zo mag kennen. O, dat rusten in hem, dat weer tot rust komen en zo zijn dag te mogen vieren. Wat is die dag dan een kostelijke baar en een kostelijke gave. Daarom zal nooit op zichzelf ons werk iets kunnen bereiken, maar zal het alles uit hem zijn. En nu gemeente, nu dan, hoe we deze dag, deze kostelijke parel van Gods genade, de eerste dag der week die ons de roem der dagen is, die God geheiligd heeft voor zijn kerk. Hoe zullen we die nu doorbrengen? Hoe zullen we daar nu mee bezig zijn? Wel nu, we hebben er al iets van gezegd, maar we willen daar nog nader op ingaan. Want immers, we zullen het gewone werk van de zes dagen laten rusten. Maar waartoe? Opdat we bezig zijn met de dingen van de Heere en van zijn dienst, met de dingen van het Koninkrijk Gods. Dus het is niet zo dat op zichzelf bepaalde dingen niet geoorloofd zijn of wel geoorloofd zijn. Nee, het is alles gericht op de geestelijke dienst des Heeren. En waar die geestelijke dienst des Heeren, dat zijn in de dingen des Heeren, waar dat bevorderd wordt, daar schikken zich en ordenen zich alle dingen omheen. Zo zijn er dus niet dingen die op zichzelf veroordeeld worden, maar worden ze, krijgen ze hun betekenis, worden ze afgewezen of worden ze erbij gebracht nadat ze nodig zijn of niet nodig zijn om die dag werkelijk tot een christelijke feestdag te maken. Dat wil zeggen dat het woord Gods daar domineren zal in de dienst des woords en der sacramenten en der gebeden. Alsof het werk wordt nagelaten om de weg te banen tot de dienst des Heren. Zo liggen de dingen met elkaar verbonden. Wel nu, en dan moeten we dus deze dingen in hun verband zien. Maar nu zegt er iemand, als nu één dag zo geheiligd wordt, klopt dat dan wel op wat ik wel eens gehoord heb, dat we alle dagen toch eigenlijk zondag moeten vieren? Natuurlijk, gemeente, dat is ook waar. Wees alle dag in de vrees des Heren, staat er. Maar degene die zo spreekt, begrijpt toch waarschijnlijk heel weinig van wat eigenlijk de zondag bedoelt. En waarom de Heere die zondag, die eerste dag ons gegeven heeft, die ene dag op de week. Want immers, de dagelijkse arbeid brengt ons zoveel dat we daardoor bezet zijn en daardoor niet komen tot een geestelijke concentratie of tot een induiken in de geestelijke dingen of de dingen van het Koninkrijk Gods. En we hebben het zo nodig om alleen met het woord te zijn en door het woord onderwezen te worden. Daarom waar we hier in een gebroken situatie leven, een gebroken tijd, daar hebben we juist die dag nodig. En het is een geschenk Gods om ons te concentreren op het woord. En uit dat woord gezegend te worden. En daarom, natuurlijk blijft het waar, dat we ons werk, als het wel is, ook hebben te doen in de vreze des Heren. Maar hoe nodig is het om nu een dag minstens toch geheel en al daarvan bevrijd te zijn, opdat we met dat woord mogen bezig zijn. En zie, zo wil de Heere ons de rustdag dus schenken als een bijzondere gave. En nu komen we terug op de inhoud van die vier dagen. Het nalaten dus van de zesdaagse arbeid, opdat we bezig zijn met de dingen des Heeren. Dus het eerste, het nalaten van die zesdaagse arbeid, is het middel tot het tweede, het werkelijk bezig zijn tot de dingen des Heeren. En dan wordt dat tweede, daar gaat het dus om, dat tweede dat wordt ons met nadruk voorgesteld. Met nadruk door de leermeester, op een onovertroffen wijze. Dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen. Om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Daar ligt nu de geestelijke viering van de dag des Heren. Als wij daar geen feest in vinden, dan ligt het aan ons. En dan worden we daarin veroordeeld voor het aangezicht Gods. Maar het gaat hier om de geestelijke viering van de dag des Heren. Dat de kerkendienst en het predikant en de scholen onderhouden worden. En alles ligt daarheen gericht. Daarom laten we onze arbeid rusten. Daarom schikken we ons op dat wij ook al geconcentreerd daarop gericht zijn. Ook al in onze opgang naar Gods huis. Als het wel is, ook in onze zaterdagavond. Waar vliegt de zaterdagavond heen? Waar is de voorbereiding van de rustdag? Waar is het zich afzonder een ogenblik bezig zijn? Om reeds als het ware een voorspel te krijgen van de feestdag des Heren, van Gods kerk. De zaterdag is afgenomen in dat opzicht. Voor een groot deel tenminste. Zo moeten alle dingen heen geleid worden naar die dag. Als nu gesproken wordt over de kerkdienst en het predikant, dan merkt u wel hoe de onderwijzer alle nadruk en klem legt op de bediening van het woord. Wat is het daarin naar de schrift? Want het woord is toch altijd de belangrijkste zaak. De gemeente wordt gebouwd door het woord Gods. Wat heeft de apostel niet telkens weer gewezen op de noodzaak van bediening des woords, van de ambtsdragers, van de dienaren des woords,
De noodzaak ook van de ouderlingen van de diaken. Het is naar Gods welbehagen dat immers door de woordbediening het geloof gewekt wordt en gevoed wordt. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. Zo is het dus de eerste roeping van het lid der gemeente om daarop gericht te zijn. Dat het predikambt en de kerkendienst en de scholen onderhouden worden. Dat ze in stand gehouden worden. Dat ze zich ruim kunnen ontplooien. Dat wil dus zeggen dat er voor gezorgd wordt dat er opleiding is tot de dienst des woords. En dat de dienst des woords ook in het midden der gemeente zijn loop hebben. Dat zo de gemeente dus afzonder geven zorgt dat ook werkelijk de ambten kunnen vervuld worden. Wij hebben rijksuniversiteiten en aan de universiteiten zijn ook de theologen, de professoren in de theologie. Zij worden dus van staatswegen betaald. Zo is er eigenlijk een losse band, want de kerk verstaat niet meer dat ze haar eigen leraars ook moet onderhouden. Niet alleen haar plaatselijke dominee, maar ook in het geheel van de kerk haar leraars, die weer de predikanten opleiden. Nu is het echter zo dat door het verval der kerk en ook doordat aan de hogescholen niet altijd de zuivere leer wordt uitgedragen en onderwezen, dat er toch ook weer leerstoelen, dikwijls door bepaalde fondsen, worden in het leven geroepen. Of ook dat wij zorg dragen dat er een fonds is waaruit studenten kunnen studeren. Zo hebben wij dus het studiefonds van de Gereformeerde Bond bijvoorbeeld. Daar hebt u een taak die alle gemeenten is opgelegd. Ze hebben niet alleen plaatselijk voor de bediening des woords te zorgen, maar ook dat de scholen onderhouden worden. En als de catechismus hier spreekt over de scholen, dan bedoelt hij daar allereerst mee de opleiding tot het ambt van dienaar des woords. Wat hebben onze vaderen de nadruk gelegd op een gefundeerde opleiding? Dat de predikanten in de grondtalen zouden onderwezen zijn, opdat ze ook werkelijk de Heilige Schrift in de grondtaal kunnen bestuderen. Alleen bij hoge uitzondering, als iemand door singuliere gaven, door bijzondere gaven eruit sprong, ja, dan was de mogelijkheid dat hij dus zonder deze opleiding tot het heilige ambt geleid werd. Maar anders, dan hebben onze vaderen met alle nadruk erop gewezen dat nodig is het onderwijs in de schriften, de studie van de grondtalen, om werkelijk theologisch gefundeerd te zijn. En zij waren zeker erop tegen dat er zomaar hier en daar en ginds een leraar optrad, die dan zomaar zonder studie, zonder onderwijs en zonder bekwaammaking, ook vanwege de studie, door een groepje mensen tot predikant wordt uitgeroepen. Nee, zal dan een leraar natuurlijk tot God bekeerd moeten zijn, zal het wel zijn. In de vrees des Heren. Maar dan zal hij zijn studie juist ook in die vrees des Heren mogen gebruiken. Wat is dat woord immers niet een voedingsbron van de kerk? En onze vaderen hebben het zo gevoeld. Als niet dat woord recht gesneden wordt, als het niet zuiver verkondigd wordt, hoe zal dan de kerk gebouwd worden in dat geloof? Wat zal er dan niet een dwaling komen? Zo kennen we dan ook onze tijd wel als een tijd van de ontzaglijke verwarring. Zie daar, geliefden, hoe dus hier met nadruk gesteld wordt dat de predikant en de scholen onderhouden worden om opgeleid te worden in de heilige dienst des Heren. Want daaruit groeit en bloeit de kerk Gods. Opdat wij dus dan zo daarin bezig zijn, daarop betrokken zijn, hebben wij ons persoonlijk naar de dienst des Heren te begeven. Om als lid van de gemeente nu ook met de gemeente op te gaan onder de bediening des woords. Omdat de Heer juist in die weg het gezegend heeft. Maar dan zal ook die bediening in stand moeten worden gehouden. Dan zal het ook nodig zijn dat de gemeente ook zorgt voor een vlot verloop voor het huis des Heren en voor alle diensten die daarbij betrokken worden in het geheel. Dat betekent dat die gemeente heeft te offeren. Dat die heeft bij te dragen. Israël moest de tiende bijdragen. Luther heeft dat nieuwtestamentisch verklaard met te zeggen. Wij zijn van de tiende verlost. Wij mogen meer bijdragen dan de tiende. Want we zijn de gemeente van de nieuwe dag. Zo hebben we deze dingen dus nieuwtestamentisch te verstaan. Gemeente, de hoofdelijke omslag of de vrijwillige bijdrage, hoe u die ook noemen wil, zou 70.000 moeten opbrengen. We hebben vernomen dat er 40.000 is. Er komt nog meer, dat vertrouwen we wel. Maar we willen eventjes dit zeggen. Dat is voor niemand gezegd en voor ons allemaal, voor u en voor mij. Denk aan de geschiedenis van Ananias en Safira. Want diezelfde God leeft nog. Diezelfde God leeft nog. En Ananiasen en Safira's, die vinden we niet buiten de kerk, maar die vinden we juist in het geheel van de meelevende kerkmensen. In het geheel van de gemeente. Daar zijn de Ananiasen en Safira's. Of ze zijn er niet. Maar het is wel zo dat de Heere nauwlettend toeziet. Ananias en Safira hebben namelijk gelogen. Zij hebben afgezonderd. En met dat afzonderen zeiden ze dat ze alles gegeven hadden waar de Heere recht op had. Maar ze hadden gelogen, want ze hadden wat voor zichzelf gehouden. Dat is een duur te staan gekomen. Diezelfde God leeft nog. Hij weet het ons afhandig te maken op een andere wijze. En duizendmaal erger. Daarom, indien soms dit schriftwoord ons zou stilzetten, geef er acht op. Er is nog een mogelijkheid in allerlei opzichten. De kerkvoogdij kan het niet meer bij u komen halen. En doet het ook niet, omdat er tal van naamloze brieven waren. Dat is echt de weg, hoor. Ik ben het daar hartelijk mee eens. De rechterhand hoeft niet te weten wat de linker doet. Best. Dat is de weg van de offeranden. Maar mocht er Ananias en Safira zijn, er is nog een weg. De Heere geeft nog de gelegenheid in de kerkenzak of hoe dan ook. Want die 70.000 moet er zijn. Anders zijn er beslist Ananias en Safira's, dat kan ik zo wel zeggen. Als die er niet zou komen. Maar goed, dit was zomaar even tussendoor. We begrijpen elkander. De dienst der offeranden moet de zaak der kerk dragen. Opdat het predikant, opdat de dienst des woords loop hebben. En ik op de rustdag tot de gemeente komen naast. Naastig, naast. Dat is met de hele inzet van mijn hart. Met de begeerte van mijn ziel. Dat is voor jong en oud. Ieder in zijn eigen weg en in zijn eigen gang. Dat is voor de jonge mensen. Dat zij, ook al gaan er dingen wel eens aan ons voorbij. Want we kunnen niet alles meenemen. Dat is ook niet nodig. Want het ene woord is voor die gezegd. En het andere woord is voor die gezegd. Maar we hebben wel ons te gedragen in het huis des Heren. Zo dat wij besef hebben dat het gaat om de heilige dienst. Om zijn eer en om zijn naam. En dat wij daarom naastig tot de gemeente Gods komen. Dat wil niet zeggen wetties in die zin dat als ik thuis moet zijn om een oude moeder te verplegen. Dat ik er dan aan zondig als ik niet naar de kerk ga. Nee, het gaat er juist om in de weg van het evangelie. Maar dan loop ik twee keer. Van ganser harte. Met de liefde in mijn hart. En met een bede. Dat ik door de Heere geleerd mag worden. En dat als het mis verveelt. Dat ik dan de oorzaak bij mezelf leer zoeken. En niet bij die dominee.
of bij andere dingen. Of er staat een gebrekkig mens op de kansen. En de een heeft veel gaven, de ander wat minder gaven. Maar daar hangt het niet vanaf en daar hangt uw zaligheid ook niet vanaf. Het gaat om het woord Gods. En waar de Heer zo langmoedig en zo nederbuigend en zo goedertieren is, dat hij dat woord altijd maar laat uitdragen nog. En zo wil arbeiden aan onze ziel. O jong en oud, dan moeten we wel verwonderd zijn. En verwonderd hier neerzitten. En vragen, Heer, als het dan de laatste zondag eens zou zijn. O, dat deze zondag dan toch nog eens voor mij echt de feestdag mocht worden. Echt de dag van de opstanding des Heren. Dat die koning der koningen, die leeft, ook voor mij een levende koning is geworden. O Heere, schenk me dat nog. Want het kan wel zijn dat ik volgende zondag in de eeuwigheid ben. Of nooit meer in de kerk kan komen. Ziet geliefden, wij willen u alleen maar het naastig tot het huis des Heren gaan op het hart binden. En als het dan de dienst des woords is, dan gaan we niet elders nog eens verderop, een akker op. Maar dan blijven we op die akker waar Boas ons plaatst. Daar werd Rut gezegend. Niet op de akker van een buurman, verderop. Dan hebben we het loon al weg. We kunnen net zoveel lopen als we willen, maar we krijgen geen zegen meer. Want de zegen ligt daar waar de Heere zijn woord laat uitdragen in het midden der gemeente. En als de Heere dan die gemeente nog zegent met zijn instellingen, met zijn gaven, met dat schone kerkgebouw in het midden waarvan hij de gemeente vergadert, waar de geslachten het woord Gods gehoord hebben en dat woord nog weer uitgedragen mag worden in alle gebrek. Daar is onze plaats als gemeente van Ouderkerk. Onder dat woord gezegend te worden, daar woont hij zelf. Voor ons, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Och, en leer zo nu, ouders, uw kinderen, de zondag kennen. We moeten eindigen, maar we willen toch nog even op wijzen hoe het nu een heilige taak ligt voor het ouderhart en voor de ouderhand. Om de kinderen daarheen te leiden met alle liefde. En in stil gebed. We weten het, hoe moeilijk het kan zijn. En welke vragen het hart vervullen. En hoe we op 1000 vragen niet 1 antwoord geven kunnen. We weten het, hoe vaak we struikelen in deze. En weer de boot gemist hebben met onze kinderen. En denken, oh, ik had het ook anders moeten doen. Maar oh, laat het toch verstaan worden, indien iemand wijsheid van nodig heeft, dat hij ze van God begeert, die mildelijk geeft en niet verwijt. En dan wil hij dat gestuntel van ons in onze opvoeding ook nog gebruiken, tot heil onze kinderen. Wijs, zoek ze te doen verstaan, dat de dag des Heren een dag is, de feestdag der kerk. Och, kunnen we niet bij, dan is het hier, dan ligt hier de oorzaak. Geef ook in vriendelijkheid, in hartelijkheid, in samen zijn met elkaar rond de tafel, iets van die vreugde, ook in het natuurlijke, in het gezinsverband te beleven. Vader, lees eens wat voor uw kind. U bent de hele week op stap en druk met het werk. Maar geef u nu deze dag aan uw kinderen en aan uw gezin, om dan met elkander, zo nodig afwisselend, wanneer er nog heel kleine kinderen zijn, en anders te samen op te gaan naar het huis des Heer, om daar met elkaar te zingen, te bidden, het woord God te beluisteren en christelijke handreiking te doen en de dienst van het sacrament te verkeren. O, in die weg heeft de Heer meer dan 1 zegen. Onverwachts en ongedacht schenkt hij het ons. Hoeveel zullen er dit kerkgebouw in de loop der eeuwen al niet binnengegaan zijn. En die verslagen misschien naar huis zijn gegaan. En geen rust meer hadden totdat de verlossing van Christus in hun hart werd ontdekt. Hoeveel zijn er ook binnengekomen, die weer heen gegaan zijn met de buit van vertroosting en licht en zaligheid. En een ieder in ons midden, die weet van dat verrassend werk Gods in ons leven, die zal zeggen, ja, waag het er maar op. In die weg wil de Heere zijn zegen schenken, want hier woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we met elkander Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken en u, zowel als kroos dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. Zevende vers van Psalm 115.
Zoeken wij Gods aangezicht in dankgebed. Heere, uw naam zij gedankt voor uw dag. Die dag hebt gij ons weer geschonken, de eerste dag van deze nieuwe week. Opdat wij uit deze eerste dag de week in zouden mogen gaan. En mogen het nu zo zijn dat we er iets van verstaan. En dat we zo ook uit u vandaan mogen werken en leven. Om niet in eigen kracht en verlegen om eigen eer heen te gaan en zo onze dagen te vullen. Het zal alles op mislukking uitlopen. Maar als we van u vandaan, uit u, mogen gaan en werken. In afhankelijkheid en in ootmoed. Dan wilt gij daar een verborgen zegen in openbaren. O, dat we zo weten mogen wat het is uit de rust uitgaande nu te mogen heen gaan de nieuwe week in. Wil gij met ons blijven, Heer, en ons behoeden en bewaren en uw zegen schenken. Ons dragen dag voor dag. Wij bidden u zo dit alles in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Onze slotzanggemeente is de 10 geboden des Heren, het eerste het vijfde en het negende vers. De beginregels luiden, mijn ziel, herdenk met heilig beven. Gedenkt en viert met vee en magen de Sabbat. En of wij u gewoon volbrachten. Eerst. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.